We gaan samen beginnen met een stukje uit Gods woord te lezen. We gaan inderdaad vanavond spreken over Abel. Er staat inderdaad niet zoveel over Abel in de schrift, maar daar heb ik wel iets op gevonden. Maar laten we eerst beginnen met een stukje uit Gods woord te lezen. We gaan nog veel stukjes lezen. Dus ik heb het kort gehouden voor deze inleiding, namelijk Hebreeën hoofdstuk 11, het bekende hoofdstuk, de eerste vier versen. En dit zegt Gods woord. Het geloof nu is de realiteit van wat men hoopt, het bewijs van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden een goed getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door geloof offerde Abel aan God een beter offer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Nu, ik wil alvast de broers en de zussen van Rekken bedanken voor de uitnodiging om hier deze avond te verzorgen. De brief aan de Hebreeën, dat is een van mijn favoriete Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er in de afgelopen jaren heel wat tijd in gespendeerd heb. En het is eigenlijk mijn verlangen om daar een stukje jullie van te laten meegenieten vanavond. Want ik heb ontdekt dat als we willen nadenken over het geloof van Abel en de andere geloofshelden die nog aan bod zullen komen, dat het heel belangrijk is om dat te zien in het grotere kader van heel het boek. Het grote verhaal. En hoewel dat mij gevraagd is vanavond om over Abel te spreken, ben ik niet van plan om dat ene zinnetje, om dat woord voor woord te gaan uitspitten. Dat is niet mijn bedoeling vanavond. Mijn bedoeling is om jullie iets te laten zien van het kader waarin het geloof ons gepresenteerd wordt. Dus als die enkel gekomen was van Abel, dan moet ik je een beetje teleurstellen, maar ik heb de micro voor de rest van de avond. Dus het punt is gewoon dat dit overbekende gedeelte, Hebreeën hoofdstuk 11, dat zich gemakkelijk laat leiden om het uit zijn verband te gaan overdenken als uit het leven gegrepen verhalen van de zogenaamde geloofshelden. Nu, als we dit hoofdstuk op deze wijze gaan benaderen, dan geeft het ons eigenlijk geen antwoord op de vraag wat dan nu precies de bedoeling van de schrijver is. Waarom schenkt de schrijver nu ineens zoveel aandacht aan geloof? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Want als je oog begint te krijgen hoe dat de vele vergelijkbare situaties van hen die volhard hebben in geloof weer klinken in de diverse praktische vermaningen in de daaropvolgende twee hoofdstukken, dan begin je stilaan te zien van, tja, er zit hier veel meer. Want Hebreeën hoofdstuk 11, dat wilde uiteindelijk de brug slaan tussen de 10 voorafgaande hoofdstukken en de praktische situatie waarin deze gelovigen zich bevinden. En daar kom ik voornamelijk in het tweede deel van de avond op terug. Maar als eerste wil ik eigenlijk uitgebreid stilstaan bij de centrale gebeurtenis die het specifieke karakter van het geloof dat nu van ons verwacht wordt, duidelijk voor de aandacht brengt. En deze centrale gebeurtenis, die vinden we namelijk in de aanvang van de brief, in hoofdstuk 1, daar vindt u een indrukwekkende openingsverklaring. En die zou ik graag met jullie lezen. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. Nadat God vroeger gedeeltelijk en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel meer geworden dan de engelen, als gij uitnemender naam geërfd geeft dan zij. De centrale gebeurtenis doorheen deze hele brief is het feit dat de Heer Jezus, nadat hij het zondeprobleem door zijn kruisdood en de opstanding definitief heeft opgelost, is gaan zitten aan de rechterhand van de troon. En deze gebeurtenis, beste mensen, is voor de vroege christenen het bewijs dat Jezus de lang verwachte erfgenaam van de troon van David is, die zoals vers 1 aangeeft, gedeeltelijk en op vele wijzen aangekondigd was door de profeten. En na deze indrukwekkende openingsverklaring vinden we een aaneenschakeling van 7 citaten, 7 aanhalingen uit het Oude Testament, ontleend aan wat dat vroeger door de profeten gesproken was. Waarmee dat de schrijver nu zijn gedurfde openingsverklaring over de zoon gaat onderbouwen. Nu misschien vraagt hij zich af, waarom is dat nu belangrijk? Wel, in tegenstelling tot de gedeeltelijke openbaringen die de profeten door de eeuwen gesproken hadden, heeft God nu volkomen gesproken in de zoon. Jezus, zo leren ons de evangeliën, die verkondigde dat het koninkrijk van God aangebroken was. En hij zei ook van zichzelf dat het koninkrijk midden onder hen was. Jezus is Gods laatste woord. En met zijn komst is er een hele nieuwe tijd aangebroken. De laatste dagen. Nu vindt dat misschien vreemd, maar we bevinden ons nu al 2000 jaar in de laatste dagen. En deze uitdrukking, de laatste dagen, die zegt eigenlijk niks over de lengte van de tijd die aangebroken is, maar onderstreept het unieke karakter van de tijden waarin dat wij nu leven. De zoon is de climax van Gods zelfopenbaring op aarde. Hij is Gods laatste woord. Na hem komt er niets meer. Met hem is alles gezegd. Nu laten we die 7 schriftcitaten en de daaropvolgende vermaning lezen. Dan gaat u ook beter begrijpen waarom dat de heerlijkheid van God nu ineens met engelen vergeleken wordt. En laten we maar beginnen in vers 5, is dat Hebreeën 1, vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En opnieuw, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene in de wereld inbrengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij wel, hij die zijn engelen tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur. Maar van de zoon, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. En u, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen als een kleed verouderen. En als een mantel zult u ze samenrollen. En als een kleed zullen zij veranderd worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden stel tot een voetbank voor je voeten. Zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden, terwille van hen die de behoudenis zullen beërven? Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven. Want als het woord door engelen gesproken vaststond, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige verhelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Nu, waarom had de schrijver hier nu ineens de zoon gaan vergelijken met engelen? Klinkt misschien heel vreemd. Nu vergeet niet dat deze brief, hij noemt de brief aan de Hebreeën, dat hij gericht is aan christengelovigen van Joodse oorsprong. En dat de schrijver hier de heerlijkheid van de zoon had vergelijken met de engelen, dat geeft uiteindelijk te maken met de unieke plaats die de heerlijkheid van de wet heeft naar de Joodse traditie. Want in tegenstelling tot wat God nadien gesproken heeft door zijn profeten, bestond de unieke heerlijkheid van de wet in het feit dat op de berg Sinaï Gods wet door bemiddeling van engelen aan Mozes was gegeven. Ja, engelen staan nu eenmaal dichter bij God dan mensen. En weet u, tot op de dag van vandaag beschouwt het Joodse volk de wet door engelen gegeven als het ultieme gezaghebbende woord dat de hele geschiedenis van de mensheid overkoepelt. Van bij het begin van de schepping tot aan het einde der tijden. Wel, zegt de schrijver, nu dat God gesproken heeft in de Zoon, is zijn openbaring vele malen belangrijker. Trouwens, herinnert u in dat verband in de evangeliën, wanneer dat de Heer Jezus met zijn discipelen, met zijn drie discipelen op de berg gaat, dan komt er daar ineens de wolk van God, de Heer Jezus wordt veranderd, hij schittert stralend als de zon, een voorafschaduwing van zijn verheerlijking in de troon. En wanneer die wolk komt, dan klinkt er daar ineens een stem. En wat zegt die stem? Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Jezus is Gods laatste woord. Een heel nieuw Sinaï-moment. Dus vandaar ook die ernstige vermaning hier. Kijk, zegt de schrijver, als Gods woord op de Sinaï door engelen gegeven toen al bindend was, hoeveel te meer Gods woord dan nu door de Zoon is gekomen? Zal God dan geen rekenschap eisen van hen die Jezus woord veronachtzamen? Nou, ik kom er nog op terug. Maar de schrijver van deze brief is er rotsvast van overtuigd dat het beeld dat deze gelovigen zich gevormd hebben van Jezus, veel te klein is. Ze onderschatten schromelijk wie de Heer Jezus wel is, met alle gevaren van dien. En het is juist om die reden dat hij hen wil bepalen bij de uitnemende heerlijkheid van de Zoon, die nu in de troon is gaan zitten naar de schriften. Nu de tijd laat het mij niet toe om hier uitgebreid bij stil te staan, alhoewel het de verzoeking groot is, moet ik zeggen, maar ik wil u wijzen op de belangrijkste zaken om mijn punt te maken. En het eerste waar ik u op wil wijzen is op de insluiting die de laatste aanhaling uit Psalm 110, Hebreeën 1 vers 13, vormt met de verwijzing naar diezelfde psalm in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3, in die openingsverklaring. Psalm 110 vormt eigenlijk een insluiting rond die zes andere schriftpassages die geciteerd worden. En dat is wel belangrijk voor te zien, want daarmee wordt duidelijk aangegeven dat Psalm 110 de bril is waarmee de schrijver al die andere passages leest. Hij begrijpt ze vanuit Psalm 110. Ja, Psalm 110 is heel belangrijk voor de brief aan de Hebreeën. Ik ga zelfs nog meer zeggen. Psalm 110 vormt eigenlijk de hele ruggengraat voor de uiteenzetting in de komende 9 hoofdstukken. En misschien vraagt hij zich af, ja, waarom dat de schrijver zoveel gewicht hangt aan die ene schriftplaats. Wel, dat is niet toevallig de psalm die de Heer Jezus, wanneer hij terecht staat voor zijn leven, gaat citeren ten aanzien van de hoge priester. Wanneer dat de Heer Jezus voor de hoge priester staat, en daar uiteindelijk ter verantwoording geroepen wordt, dan zie je dat de Heer Jezus gevraagd wordt of hij werkelijk de Zoon, de Christus is, de Zoon van God. En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Dat hij de Christus is, dat hij de Davidische erfgenaam is. Maar hij beleidt er ook meteen bij dat hij de priesterkoning is naar de orde van Melchizedek, die nu aan Gods rechterhand gaat zitten in de troon. Maar je moet eens een moment bij stilstaan. Wat betekent dat voor die priester die voor hem staat, voor die hoge priester? Als Jezus zegt dat hij de priester is die gaat zitten in de troon, dat betekent dat zijn tijd nu voorbij is. Je wondert dat hij zijn kleren scheurt, is al voor minder uiteindelijk. Psalm 110 is voor de Heer Jezus cruciaal om te begrijpen wie hij werkelijk is naar de schriften. En Jezus zit in de troon als de priesterkoning op Psalm 110 is de kernboodschap van deze brief. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de schrijver zelf. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon, aan de rechterzijde van de troon, beter gezegd, van de majesteit in de hemelen. En het tweede punt waar ik u op wil wijzen is dat deze 7 schriftaanhalingen geordend zijn naar het patroon van de scheppingsdagen. Je hebt er misschien op gelet. Ik heb ze zo ook zo geordend. 3 + 3 + 1. Waarmee dat er eigenlijk een nieuw begin aangeduid wordt. En samen vormen ze eigenlijk een lange viering van de bekendmaking van de Vader aangaande Jezus, zoonschap en zijn troonsbestijging in de hemelse gewesten. Of de hemelse sferen, zo u wilt. Of zoals het verder in het boek genoemd wordt, Sion, het nieuwe Jeruzalem. En dat is helemaal niet onbelangrijk, want zowel Psalm 110 als Psalm 2, die hier als eerste geciteerd wordt, die tonen ons dat God, na zijn raadsbesluit, een gezalfde koning heeft aangesteld die vanuit Sion de heerschappij over deze wereld zal uitoefenen. En zoals God aan David beloofd had in 2 Samuel 7, dat is het tweede citaat, zou de relatie tussen Yahweh en deze aanstaande koning een persoonlijke en intieme vader-zoon-relatie zijn. En deze zoon, zo leert ons vers 6, is de eerstgeboren zoon. Hij is de erfgenaam. En zo wordt de opgestane Jezus door de Vader begroet wanneer hij de troon zal in de hemelse wereld binnentreedt. Want dat is wat hier bedoeld wordt met het inbrengen in de wereld. Ja, je denkt misschien aan Jezus' geboorte als je dit leest. We zijn bijna kerstmis. Maar daar had het hier niet over. Hetzelfde woord wordt trouwens in de grondtekst gevonden in Hebreeën 2 vers 5, waar ons verteld wordt dat de toekomstige wereld niet onderworpen is aan de engelen, maar aan de Zoon. De wereld waar dat opgestane Jezus door de Vader ontvangen en begroet wordt als de eerstgeboren zoon, is het hemelse koninkrijk van de Vader. Het hemelse Sion, de stad van de levende God, die nu nog niet zichtbaar is. Ja, dat klinkt misschien vreemd, maar voor de schrijver bestaan de huidige geschapen wereld en de hemelse wereld gewoon naast elkaar. Maar op een komende dag zal de huidige wereld van zijn verhankelijkheid verlost worden en een volledige verandering ondergaan. Want de huidige wereld zal overkleed worden met de onverhankelijkheid van Gods hemelse koninkrijk, wanneer hemel en aarde voor altijd verenigd zullen worden. Ja, Jezus de Heer is niet enkel erfgenaam van de huidige wereld, maar hij is ook de erfgenaam van de toekomstige wereld. En de Vader die verwelkomt de Heer Jezus in het hemelse koninkrijk als de Zoon, de erfgenaam van alle dingen. En dan beveelt hij vervolgens de engelen om hem te dienen in aanbidding. Dat is het derde citaat. Wat hier ook meteen de verhouding aanduidt tussen de Zoon en de engelen. Wat dan nu verder trouwens belicht wordt in de volgende drie schriftcitaten. De schrijver die gaat de viering van de Zoon die nu troont in het hemelse koninkrijk vergelijken met de voorbijgaande scheppingsorde van de huidige wereld, waaraf verrassend genoeg de engelen zeer nauw mee verbonden zijn. Want die engelenmachten die zijn ook aan de verheerlijkte Zoon onderworpen, zo toont ons het vierde schriftcitaat. En naar zijn wil en naar zijn woord gaan ze uit van de troon en heerst Jezus de Heer over de elementaire natuurkrachten in de huidige schepping. Stormwinden worden er genoemd, laaiend vuur. Nu, waarom de schrijver precies hier op de nadruk legt, daar kom ik nog op terug. Maar engelen zijn slechts dienaren, terwijl de Zoon nu deelt in de eeuwige, onverhankelijke heerschappij van de Schepper God. En weet je, het wonderlijke is dat de Zoon de deelname in Gods eeuwige heerschappij niet enkel ontvangen heeft op grond van Gods beloftes, maar omwille van zijn integer en betrouwbaar karakter. Dat is wat de vijfde schriftaanhaling onderstreept. Hij heeft gerechtigheid lief gehad en wetloosheid gehaat. De Heer Jezus die heeft door vele beproevingen bewezen de betrouwbare beelddrager van God te zijn. Hij is de heerlijkheid van God, de volkomen afdruk van Gods wezen. Want van bij de aanvang van de schepping was het Gods bedoeling dat de mensheid als Gods beelddragers over de aarde zouden heersen. En Jezus, de gezalfde Zoon, is de belichaming en de uitkomst van Gods wil voor de hele mensheid. Want er is hier ook trouwens sprake van metgezellen, waar hij natuurlijk met kop en schouder bovenuit steekt, maar daar straks iets meer over. En de betrouwbaarheid van Jezus' onveranderlijke karakter, dat wordt niet in het zesde citaat van Gods wegen bevestigd in zijn eeuwig voortbestaan. Ja, de huidige schepping is verhankelijk. Ze zal voorbijgaan als een oud kleed dat opgerold wordt, Maar de Zoon, die deelt niet enkel in de eeuwige heerschappij van God, maar hij deelt ook in Gods onveranderlijke bestaan, Gods onverhankelijk bestaan, dat van eeuwigheid is en nooit zal ophouden. Nou, de Zoon is niet enkel de erfgenaam van alle dingen, hij is ook het medium waardoor God de werelden geschapen heeft. En hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht, zowel in de huidige eeuw als in de toekomstige eeuw. En met het zevende en laatste citaat uit Psalm 110 wordt ook duidelijk dat die onverhankelijke heerschappij van de Zoon een proces in wording is. Ja, Jezus' hemelse heerschappij is een feit, maar dat wordt nu nog tegengewerkt en niet algemeen erkend. Maar op een komende dag zal God al zijn vijanden aan zijn voeten onderwerpen. En dan zal alles wat in de hemel, op aarde en onder de aarde is, erkennen dat hij alleen de Heer is. En voor de laatste maal gaat de schrijver hier opnieuw wijzen op de engelen met daaraan verbonden toch wel een heel bijzondere onthulling. Engelen, die zijn in tegenstelling tot de Zoon slechts dienaren die nu uitgezonden worden, zegt de schrijver, om hen te helpen die deel zullen hebben aan de behoudenis. De metgezellen, weet je nog, over wie de Zoon gezalfd is omwille van zijn betrouwbaar karakter? Ja, het zijn niet de engelen, niet die de doelgroep vormen van Gods behoudenis, maar de mensenkinderen. Wordt nadrukkelijk in Hebreeën 2 vers 16 gezegd. Nu, in Hebreeën hoofdstuk 11 gaat de schrijver het meest aandacht wijden aan het geloofsvertrouwen van Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen, is naar de Joodse traditie het schoolvoorbeeld van volhardend geloof. Nu, wat dat precies de relatie is tussen de eerstgeboren zoon en zij die de behoudenis zullen beërven, dan laat de schrijver ons op dit moment in het ongewisse. Alleen wordt het wel heel duidelijk dat Jezus' erfenis door middel van zijn zoonschap bijzondere gevolgen heeft voor de hoop en de toekomst van de hele mensheid. Nu, de omvang van de betekenis van die zeven citaten die we net overlopen hebben, waarin dat schrijver het contrast schildert tussen de onverhankelijke heerschappij van de Zoon en de dienende rol van de engelen in de huidige verhankelijke voorbijgaande wereld, dat wordt eigenlijk pas duidelijk als je met mij samen de sprong maakt naar de laatste scène aan de andere kant van het boek, naar Hebreeën hoofdstuk 12. Ga eerst een keer drinken. Ik wou dat ook graag met jullie samen lezen. Ja, de schrift overdenken is met Jos altijd een beetje reizen door de Bijbel, maar ik denk dat het heel belangrijk is om die verbanden te zien, zodat we duidelijk gaan zien wat er met geloof uiteindelijk bedoeld wordt. Dus even geduld, het komt wel. Laten we het samen lezen. Dan zegt de schrijver in vers 18, want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en laaiend vuur met duisternis, donderwolken en stormwind, bazuingeschal, een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht, want ze konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezicht dat Mozes zei, ik ben vol vrees en ik beef zeer. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering. En tot de bijeenvergadering van de eerstgeborenen die in de hemel staan opgeschreven. En tot God, de rechter van allen. En tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel. Zie, we gaan nog aan Abel geraten nu vanavond. Beetje geduld. Kijkt u uit dat u hem die spreekt niet afwijst, want als zij niet ontkomen zijn, die hem afwijzen die op de aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die van de hemel spreekt. Toen deed zijn stem de aarde wankelen, maar nu heeft hij beloofd en gezegd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel. Dit nog eenmaal, nu duidt de verandering van de wankelbare als gemaakte dingen aan, opdat de dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Een hele boterham, hè? Nu, dat gedeelte hier in Hebreeën hoofdstuk 12, dat vormt eigenlijk het hoogtepunt van het hele boek. En die beide passages, wat we net overdacht hebben, hoofdstuk 1, vers 5 tot 14, en nu Hebreeën 12, vers 18 tot 27, die vormen eigenlijk samen een insluiting waarin de boodschap van de hele brief als het ware ingebed ligt. Het is heel belangrijk om dat te zien. Nu, als je dit zo leest, dan hoef je geen theoloog te zijn om te merken dat hier een duidelijk contrast gemaakt wordt tussen de berg Sion, die hier wel niet met naam genoemd wordt, maar er is niemand die erover twijfelt dat hier over Sion gaat, en de berg, over de berg Sinaï, en de berg Sion. Het is de berg Sinaï die niet vermeld wordt. Nu, de berg Sinaï is de berg waar God sprak tot Mozes en het volk, en anderzijds de berg Sion, tot wie dat wij nu genaderd zijn, en het woord dat God door de zon gesproken heeft. Dus wordt een contrast gemaakt. En die beide bergscènes, die worden ingeleid met de woorden naderen tot. En dat is eigenlijk een terugkerende uitdrukking doorheen de hele brief, waarmee een relatie met God aangeduid wordt. Belangrijk om te zien. Enerzijds dus de relatie waardoor Mozes en het volk werd ingeleid, bij de verbondsluiting van de Sinaï. En anderzijds de nieuwe verbondsrelatie, waar dat wij allemaal ingebracht zijn als wij Jezus toebehoren natuurlijk. Nu, u merkt ook dat de sfeer op die beide bergen behoorlijk verschillend is. Bij de berg Sinaï heerst vooral angst en verschrikking, maar op de berg Sion is het partytime, één groot feest. En op de berg Sinaï is er ook niet veel geen volk, ik weet niet wat die opgevallen is. Maar niemand kan daar dichtbij komen. Terwijl dat het een drukte van je welste is op de berg Sion. Daar kan je precies op de koppen lopen. Nu, het wonderlijke wat ik je vooral wil opwijzen, is dat de schrijver die in de opening van zijn brief begonnen was met de troonsbestijging en de erfenis van de eerstgeboren zoon te prijzen, nu zijn boodschap gaat afronden met een tweede hoogtepunt. Namelijk door de erfenissen van de eerstgeboren zonen te prijzen. Heel opmerkelijk. Nu, het mag duidelijk zijn dat deze eerstgeboren zonen en dochters op één of andere manier nu delen in de titel en de erfenis van de eerstgeboren zoon van God. Dus, wat vinden we? Dat het begin en einde van deze brief, dat daartussenin een verhaal vertaald wordt. Het verhaal van hoe dat de verheerlijkte zoon in de troon ertoe geleid heeft dat nu vele zonen en dochters tot heerlijkheid geleid kunnen worden. Ik vind dat zo bijzonder als je erover nadenkt. En daarom is het ook zo belangrijk om te zien, zoals dat in de openingsversen de eeuwige heerschappij van de zoon in schril contrast staat met de voorbijgaande huidige schepping, nu in dit afsluitend gedeelte, de bijeenverhadering van de eerstgeborenen in Sion, in schril contrast gezien worden met de bijeenvergadering van de Exodus-generatie bij de berg Sinaï. Ja, tijdens de Exodus was die ontmoeting van Yahweh met zijn volk daar aan de voet van de Sinaï, dat was slechts een tijdelijke tussenstop. Dat was niet de eindbestemming. En ook de latere intocht in het land was niet de rust die God van bij het begin de mensheid had toegedacht. Nee. Kortom, dit waren slechts gebeurtenissen met een tijdelijk karakter in een voorbijgaande wereld. Het zijn slechts voorbeelden die een schaduw voor zich uitwerpen en die dus vooruitwijzen naar iets beters, iets met een blijvend karakter. En de schrijver die brengt die beide bergscènes, die brengt er wel heel levendig onder woorden. Want de omschrijving van wat er daar op de Sinaï gebeurt, dat is precies de scène uit de Lord of the Rings. Ik weet niet of je erop gelet hebt, als je dat leest. Dat is precies uit de Lord of the Rings. En wat gebeurt er allemaal? Wel, je ziet dat er bijzondere fenomenen zich openbaren. Maar er is toch iets dat je mist als je in het eerste gedeelte goed hebt stilgestaan bij het feit dat de heerlijkheid van de Heer Jezus vergeleken wordt met de engelen. Waarom was dat zo belangrijk? Omdat uiteindelijk de heerlijkheid van de wet verbonden was met het feit dat hij door engelen gegeven was. Weet je nog? En wat zijn die engelen hier? Heel opmerkelijk. Nu, als je goed meegelezen hebt, dan wijst het terug naar een van de aanhalingen waar we al bij stil hebben gestaan. Kijk maar. Want er werd gezegd van de engelen, en van de engelen zegt hij wel, hij die zijn engelen tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur. Zie je, hier komt dat ook terug. Waarmee dat de schrijver heel duidelijk wil aangeven dat deze gebeurtenis op de Sinaï iets van tijdelijke betekenis was, dat het uiteindelijk zal voorbij gaan. Hij wil benadrukken dat gans dat Sinaï-evenement met de wetgeving deel uitmaakt van een voorbijgaand bestel van de huidige wereld dat voorgoed zal verdwijnen, zoals God het ook beloofd heeft. En dat wordt in vers 26 eigenlijk wel duidelijker. En dan moet hij ons hier uiteindelijk herinneren aan wat we al gezien hebben, ook in de inleiding, in die zesde schriftaanhaling, waar heel duidelijk gezegd wordt dat hemel en aarde, zoals die van bij het begin geschapen zijn, zullen voorbij gaan. Als een oud kleed, dat zal opgerold worden en veranderd worden. Nu, die engelen zijn hier niet in directe zin aanwezig, ze worden enkel in de natuurfenomenen gezien, maar die engelen worden opnieuw gevonden in het hemelse Jeruzalem, hebben we gezien. En ze zijn daar bijeen in een feestelijke vergadering. Tienduizenden van engelen. Samen met wie? Met de eerstgeborenen en ook allen die ons in geloof zijn voorgegaan. De tot volmaaktheid gekomen heiligen. Dat zijn onze voorouders die door geloof een betere wereld zochten. Een hemels vaderland die vooruitzagen naar de stad waarvan de God de ontwerper en de bouwheer is. Sion, de stad van de levende God. En dit is de definitieve eindbestemming van hun pelgrimstocht. We treffen dus hier de engelen aan, samen met de eerstgeborenen, wat ons ook doet herinneren aan de derde schriftaanhaling. En opnieuw, wanneer de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Ja, zoals de eerstgeboren zoon een uitnemender naam geërfd heeft dan de engelen, en naar Gods raadsbesluiten de erfgenaam van alle dingen is, zo vormen evenzeer de eerstgeboren zonen en dochters, en niet de engelen, het middelpunt van Gods raadsbesluiten. Want ook zij delen in de erfenis van de eerstgeboren zoon. Ja, engelen, zoals je ziet, zijn slechts dienaren die meedelen in de hemelse feestvreugde van alle mede-erfgenamen van de eerstgeboren zoon. En in tegenstelling tot de engelen delen de eerstgeboren zonen en dochters in Jezus' eeuwige heerschappij. Ze zullen samen met hem regeren over de toekomstige aarde, omdat ook zij deel gekregen hebben aan Jezus' eeuwig en onverhankelijk leven. Dus gezien het feit, beste mensen, dat de gelovigen hier nu ook samen gezien worden met de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, heeft dat aan dat uiteindelijk de mensheid nu naar Gods belofte, het doel waartoe dat God de mens geschapen heeft, eindelijk bereikt heeft. En dat doet ons ook terugdenken aan wat we zagen in het vijfde schriftcitaat. In navolging van hem zijn ook Jezus metgezellen, die hier genoemd wordt, tot volmaaktheid gebracht. Wat betekent dat zij nu ook beelddragers geworden zijn, die net zoals de Zoon Gods karakter volkomen weerspiegelen. Jezus, de gezalfde Zoon, is de belichaming en de uitkomst van Gods wil voor gans de mensheid. Nu, om dit doel te realiseren, is Jezus de rechtvaardige middelaar geworden van een nieuw verbond. Een verbond dat niet bezegeld is met het bloed van dieren zoals bij de Sinaï-verbondsluiting, maar met Jezus' eigen bloed. Dat beter spreekt dan Abel, wordt ons gezegd. Ja, Abel, dat is ook een van die tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen in Sion. Nu, waarom wordt die vergelijking eigenlijk gemaakt tussen Abel en de Heer Jezus? Wel, er is heel wat overeenkomst. U weet dat Abel gedood is door zijn eigen broer uit afgunst en uit jaloersheid. En wat Abel overkomen is, dat is toch ook de Heer Jezus overkomen. Zijn eigen bloedverwanten, die hebben omwille van een afgunst zich aan Jezus bloed schuldig gemaakt, door hem over te leveren tot de kruisdood. En de schrijver die gaat hier Abels bloed vergelijken met Jezus' vergoten bloed, waarvan hij zegt dat Jezus' bloed beter of krachtiger spreekt dan Abel. Dus de vraag is nu natuurlijk, op welke wijze spreekt Jezus' bloed beter dan Abel? Wel, de meeste uitleggers die ik toch gehoord heb, die zien het vergoten bloed van Abel in contrast met het bloed van de Heer Jezus. Abels bloed zou dan om wraak roepen, terwijl dat Jezus' bloed om vergeving roept. Maar persoonlijk denk ik niet dat dat de bedoeling is van de schrijver. Want allereerst, het feit dat er gesproken wordt over beter, dat komt nog heel veel voor in de brief, maar telkens als je het gaat bekijken, dan zie je dat er nooit een tegenstelling aangeduid wordt. Het geeft telkens aan dat dat wat dat beter is, waardevoller, gewichtiger is, omdat het een blijvend en volkomen karakter heeft. En ten tweede, ik weet niet of dat u al ooit opgevallen is, maar een van de opmerkelijke zaken in Genesis hoofdstuk 4 is het feit dat Kain, die zich schuldig maakt aan broedermoord, ja, toch wel heel barmhartig door God behandeld wordt. Ik weet niet of dat opgevallen is. Ik vond het altijd heel vreemd. Kain is toch een moordenaar die de doodstraf verdient? Maar uiteindelijk zien we dat Kain door God slechts in ballingschap weggestuurd wordt. Als je Genesis 9 vers 6 in rekening neemt, dan zou eigenlijk Kain moeten sterven. Maar dat gebeurt helemaal niet. We vinden in dat dramatische verhaal van Genesis hoofdstuk 4 een bijzondere openbaring van Gods barmhartigheid en genade. Ja, Kain, zoals u alle weet wellicht, vindt zijn straf heel zwaar omdragen. En God die heeft medelijden met Kain en hij gaat hem behandelen alsof dat Kain familie is. Kain die weigerde te waken over het welzijn van zijn broer. Hij zegt, ben ik soms mijn broeders goeder? Maar God die belooft wel te waken over het welzijn van Kain. Kain die nu verstoten wordt tot het zwerversbestaan, God geeft hem een teken ter bescherming. Kortom, God is in zijn oordeel over Kain bijzonder barmhartig en genadig. En wanneer de schrijver van de Hebreeënbrief deze gebeurtenis, wanneer hij erop terugkijkt vanuit Jezus vergoten bloed, dan begrijpt hij dat Abels bloed niet riep om wraak, maar om een genadig en barmhartig oordeel. En in dat opzicht spreekt Jezus bloed veel beter dan Abel. Want op grond van Jezus vergoten bloed is er volkomen vergeving. God gedenkt de zonde niet meer op grond van het nieuwe verbond in Jezus bloed. En op grond van Jezus bloed is er niet enkel verzoening, maar wordt men ook werkelijk opgenomen in Gods familie. De familie van de eerstgeboren zoon van de Vader. Ik vind dat zo bijzonder. Nu om dit gedeelte af te ronden, ik hoop dat u ondanks mijn gebrekkige woorden begint aan te voelen hoe kostbaar en hoe heerlijk de hoop is waar wij in navolging van de Heer Jezus nu samen naar op weg zijn. Want dat is ook de bedoeling van de schrijver. Vandaar de nagenoeg dezelfde ernstige vermaning die volgde op die 7 schriftaanhalingen, weet je nog, ook hier weer terugkomt. Kijkt u uit tot hem die spreekt niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn die hem afwezen, die op aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Nu, ik wijs juist daarop, omdat in aanloop naar Hebreeën hoofdstuk 11 de schrijver opnieuw hen had aansporen om Gods woord ernstig te nemen en door te zetten tot het einde, zodat zij de belofte zullen ontvangen. Kijk maar, je vindt het heel nadrukkelijk in hoofdstuk 10, vers 36. Want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt. En het mag duidelijk zijn dat de belofte het ingaan in het hemelse Jeruzalem is. Nu, u vindt heel uitdrukkelijk dat aan het begin van hoofdstuk 12, dat er opnieuw gewezen wordt op de noodzaak om te volharden. Laten ook wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Opnieuw vinden we hier nadrukkelijk een verwijzing naar Psalm 110. Want Jezus' verhoging in de troon is meteen ook bewijs dat volhardend geloof waarin dat hij ons is in voorgegaan, voor ieder die hem daarin trouw navolgt, eveneens zal leiden tot het ontvangen van de belofte, de hoop van het nieuwe Jeruzalem. En om die reden had de schrijver in het tussenliggende gedeelte, want dit vormt opnieuw een insluiting zoals u ziet, had hij in het 11e hoofdstuk ons nader gaan verklaren wat het specifieke karakter van geloof is. En hij had dat doen aan de hand van 9 voorbeelden. Had hij aangeven aan de oorspronkelijke hoorders van deze brief wat dat zij in hun huidige omstandigheden moeten doen op basis van wat dat ze weten dat de toekomst met zekerheid zal brengen. Want daar gaat het in dit gedeelte om in Hebreeën hoofdstuk 11. Jezelf oriënteren in het leven van elke dag en alles wat dat je doet op basis van wat er in het vooruitzicht ligt naar Gods belofte. Dat is geloof wat aan God welgevallig is. Dat is geloof dat een absoluut hoogtepunt heeft bereikt en tot volheid gekomen is in Jezus Christus, die omwille van de vreugde die voor hem lag, de schande van het kruis heeft verdragen. En het is om die reden dat het karakter van geloof als volgt omschreven wordt. Het geloof nu is de realiteit van wat men hoopt, het bewijs van wat men niet ziet. Nu, vaak wordt deze omschrijving beschouwd als een abstracte definitie van geloof. Maar de context van de brief laat dit niet toe. Ik denk dat dat helemaal de bedoeling niet is. Want de schrijver van deze brief die heeft eigenlijk wel vaker de gewoonte om iets voor de aandacht te brengen dat ofwel teruggrijpt op zaken die hij al eerder heeft gezegd of dat vooruitwijst naar iets wat hij verder in de brief nog later gaat toelichten. En wie dat deze brief meermaals, niet één keer, maar meermaals aandachtig leest, die zal merken dat de schrijver er al op gewezen heeft dat er iets is wat men nu nog niet ziet. Daarom heb ik mij eigenlijk tot nu toe vanavond uit de naad gewerkt om te tonen dat er doorheen de brief eigenlijk één centraal thema is. De Heer Jezus die gaan zitten is aan de rechterhand van God. En ik heb je ook al erop gewezen op het feit dat Jezus' eeuwige heerschappij als de Zoon een proces in wording is. En in Hebreeën 10 vers 12 en 13 wordt dat nogmaals onderstreept. Maar inderdaad, nadat hij het zonder problemen heeft opgelost, is de Heer Jezus voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Tot op de dag van vandaag zien wij nog niet alles aan Jezus' eeuwige heerschappij onderworpen. We zien er nog niks van. En dat is ook wat de schrijver letterlijk aangeeft in het 2e hoofdstuk, als je doorleest wat we daar straks begonnen zijn in deze avond. Daar wordt heel duidelijk gezegd dat alles hebt hij aan zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. En wat wordt er dan gezegd? Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Daar zit het hem. Het geloof is de realiteit van wat men hoopt. Het bewijs van wat men niet ziet. En wat zien we nu nog niet? De Heer Jezus zit wel degelijk in de troon. Maar we zien nu nog niet alles aan hem onderworpen. Maar hij zit nu al in de troon. Wat betekent dat uiteindelijk alles aan zijn voeten zal onderworpen worden. Ja, we zien zijn heerschappij over deze aarde nog niet, maar het is een vaststaand feit. Vandaar, geloof is de realiteit van wat men hoopt. Het bewijs van wat men niet ziet. Dus geloof, beste mensen, in de Hebreeënbrief, dat is niet zomaar geloven in God. Dat is niet zomaar geloven in de Heer Jezus, of vasthouden aan een bepaalde leer, of een bepaalde geloofsbelijdenis onderschrijven. Het is elke dag leven in het licht van de realiteit dat alles onderworpen zal worden aan Jezus' voeten in een onwankelbaar koninkrijk, een hemels vaderland, een blijvende stad waar wij samen naar op weg zijn. En wie met deze visie in het dagelijks leven staat, die bewijst dat wat nog niet gezien wordt, voor hem of voor haar realiteit is. En waarom is wat nog niet gezien wordt de realiteit? Wel, omdat in iedere deze hoop heeft, zich bewust is van het feit dat God van bij het begin hemel en aarde met een bedoeling geschapen heeft. Door geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Oorsprong, zin en doel van ons menselijk bestaan, dat kan niet gevonden worden in deze materiële zintuiglijke wereld. En waarom niet? Wel, omdat de oorzaak van het ontstaan van de huidige wereld, dat voorbij de grenzen ligt van wat waarneembaar is. Alles begon bij de wil van de onzichtbare God. Hij sprak en het was er. Wat onzichtbaar is, dat gaat vooraf aan het ontstaan van deze schepping. En omdat deze schepping in wat onzichtbaar is zijn begin kent, moet de schepping ook een hoger doel hebben. Kijk, toen God de schepping tot aanzijn riep, verklaarde God dat de schepping goed was, ja zelfs zeer goed, maar de schepping was niet volkomen. De schepping was niet van bij het ontstaan al meteen tot haar eind toe gekomen. En al deze mannen en vrouwen die ons in geloof zijn voorgegaan, die hebben in bepaalde situaties en omstandigheden, hebben ze die goed ingeschat en hebben ze vervolgens de juiste keuzes gemaakt. Waarom? Omdat zij naar Gods beloftes verder zagen dan dat wat dat voor ogen was. Ja, geloof, zoals u merkt, dat is geen zelfstandig naamwoord. Dat is een werkwoord. Het is in beginsel een reactie van de kant van de mens op wat dat God gesproken heeft. En alles is begonnen met God die een belofte maakt. En dat wordt in dit 11e hoofdstuk, je moet dat morgen voor jezelf lezen, wordt dat steeds herhaald. Dat is als het ware een rode draad die door dit hele gedeelte loopt. En het is die belofte van God die een reflex, een reactie hoort te veroorzaken. Geloof, dat is actie ondernemen, mensen. En zoals ik al aangaf, is dit de bedoeling van de schrijver. Hij gaat door middel van die 9 voorbeelden, gaat hij aangeven wat die oorspronkelijk geadresseerden in de huidige omstandigheden horen te doen op basis van wat dat ze weten dat de toekomst met zekerheid zal brengen. En hij heeft in deze reeks elk individu heel specifiek gekozen, omwille van de situatie waarin dat die geloofsgemeenschap, aan wie dat die brief gericht is, omwille van hun situatie. En elk voorbeeld dient ook ter ondersteuning van de praktische vermaningen die komen in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Daar ga ik u straks ook iets van laten zien. Maar weet je, er zit ook een opgaande lijn in, die zijn hoogtepunt kent, zoals je merkt, in de vreemde eend in de bijt, Rachab. Nou, de aartsvaders, ga je mooi volgen, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, dat volgt natuurlijk vanzelfsprekend Mozes. En wie verwacht je dan, normaal gezien? Jozua. Maar Jozua, de leider die Gods volk in het beloofde land bracht, die wordt hier gepasseerd. En wat krijgen we? Een Canaanitische prostituee in de plaats. Wie had dat eigenlijk zien aankomen? Na Rachab wordt ook die lijst abrupt afgebroken. En dan gaat de schrijver zeggen, en wat zal ik nog meer zeggen? Het is alsof de schrijver wil zeggen, kijk, nu heb ik mijn punt gemaakt. Rachab, haar situatie, is naar jullie omstandigheden de meest relevante van allemaal. En ik zou jullie nog tal van voorbeelden kunnen voorhouden, maar Rachab, haar wijze van doen, is het meest relevante en het voorbeeld waarvoor ik jullie bijzondere aandacht vraag. Nu laten we maar zien, even heel kort, wat er uiteindelijk ten aanzien van haar gezegd wordt. En by the way, als er inderdaad een volgend seizoen komt, dan ben ik gerust bereid om Rahab voor mijn rekening te nemen. Bij deze solliciteer ik al. En daarom ga ik ook niet alles vertellen vanavond. Ik ga niet al mijn kaarten op tafel leggen. Maar er staat, door geloof is Rahab de hoer niet verloren gegaan met de ongelovigen. Daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Nu, wat vinden we, is dat de schrijver eigenlijk gaat terugwijzen naar wat hij al had gezegd in Hebreeën 10, vers 38. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven, maar wie terugdeinst kan mij niet behagen. Wij echter behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan, maar tot hen die door geloof hun leven bewaren. Nu, jullie weten, denk ik wel, de situatie van Rahab is toch wel gekend, dat Rahab in haar situatie niet is teruggedeinst. Ze heeft op risico van eigen leven die 12 verspieders in huis genomen. En door dit te doen heeft zij haar leven bewaard. Zij is niet verloren gegaan met al die andere mensen, haar stadsgenoten, die evenzeer gehoord hadden wat dat er met Jericho zou gebeuren. Rahab had gehoord dat haar stad geen toekomst had. En ze heeft toen, als ze de gelegenheid kreeg, meteen actie ondernomen. Dat is geloof. En het is in dit geloof, zegt de schrijver aan het begin van hoofdstuk 11, dat de voorvaders, de ouden, een goed getuigenis verkregen hebben. Nu, dat goed getuigenis, dat verwijst natuurlijk naar het feit dat de verhalen van deze gelovigen uit vroegere tijden in de schrift zijn opgenomen. Ze vormen een blijvend getuigenis voor alle generaties die volgen omwille van hun volhardend geloofsvertrouwen. Maar het verwijst ook in directe zin naar de bevestiging die deze gelovigen tijdens hun leven hebben ontvangen. En Abel, die is de eerste in de rij en de enige van wie dat ook tot tweemaal toe vermeld wordt. Door geloof offerde Abel aan God een beter offer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf, en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dus we vinden hier dat Abel van Gods wegen bevestigd is, zegt de schrijver, omwille van zijn offergaven die waardevoller of gewichtiger waren dan de offergaven van zijn broer. En er is al heel wat gezegd en geschreven over wat dan nu precies het onderscheid was tussen Abels offergave en Kaïns offergave. Maar laten we vooral hier letten wat dat de schrijver wil benadrukken. En dan gaat het niet in de eerste instantie om de kwaliteit, maar dan gaat het om de motivatie waarmee de Abel zijn offer bracht. Door geloof. Nu, om dit even te verduidelijken, moet ik u kort meenemen naar Genesis hoofdstuk 4. Dan vinden we dat Abel uiteindelijk een kleinveehouder wordt, en Kaïn een bewerker van de aardbodem. En er wordt ons verteld, het gebeurde aan het eind van het jaar, zo lezen we, dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan Yahweh een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. Yahweh sloeg 8 op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen 8. Nu, wat u meteen eigenlijk zou moeten opvallen, beste mensen, is dat beide broers hier toch heel succesvol zijn in hun arbeid. Hun werk is kennelijk door God gezegend. Nou, er is hier helemaal geen sprake van hard labeur, van bloed, zweet en tranen. Dat vind je niet. Beide broers die verrichten hun werk in gemeenschap met God. Maar ze gaan de Heere God heel spontaan, aan het einde van het jaar, en dat is een heel specifieke uitdrukking, waarmee eigenlijk het einde van het landbouwjaar bedoeld wordt, na de oogsttijd, gaan ze spontaan samen een offer brengen aan de Heere God. Nu, wanneer dat beide Yahweh gaan eren met de opbrengst van hun arbeid, dan zien we inderdaad dat er een onderscheid is in de gave die ze brengen. Abel die schenkt inderdaad het beste deel, het vet van zijn eerstgeborenen. eerstgeborene van zijn schapen, beter gezegd. En Kain, wat brengt hij? Hij brengt iets van de opbrengst van zijn land. Dus Abel die offert het beste wat hij heeft, maar Kain niet. Wat ons duidelijk laat zien, zo meen ik toch, dat beide broers toch wel met heel verschillende motieven naderen tot de Heere God. Over Kain ga ik verder niet zeggen, maar Abel die laat toch door zijn offerhaven zien dat hij zijn succes volledig te danken heeft aan Gods goedheid en trouw. Zijn offers zijn een belijdenis en een eerbetoon ten aanzien van Jahwe de Schepper God, dat het door zijn goedheid en door zijn trouw is, dat hij ja, zo rijkelijk gezegend is, dat hij geboert, om het zo te zeggen. Dus Abels zijn offerhaven zijn een belijdenis dat hij zijn succes volledig te danken heeft aan God. En zijn offer is zeer genereus, vinden we hier, waarin dat hij erkent dat God een genereuze, goede God is, die hij in het afgelopen jaar ervaren heeft als een God die telkenmale erin voorziet. Dus Abel die heeft eigenlijk daarmee te kennen een diep geloofsvertrouwen te hebben in Gods karakter. Hij belijdt dat God een goede God is, een zegenende God. En dat is zo geloof ik ook wel dat de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk de nadruk oplegt. Abels geloofsvertrouwen in de genereuze goedheid van God. Want weet je, dat staat eigenlijk in schril contrast met het wantrouwen en het ongeloof dat zijn ouders hebben laten zien. Adam en Eva, die laten wel iets helemaal anders zien in Genesis hoofdstuk 3. En de hoofdreden waarom dat de mens daar uiteindelijk besluit om te eten van de boom van kennis en goed en kwaad, is uit wantrouwen ten aanzien van de Heere God. Is God goed? Is God het waard om je leven toe te vertrouwen? Kan je hem al vertrouwen? Maar de eerste mens die oordeelt van niet. En waar het met de mens in beginsel verkeerd gaat in Genesis 3, is niet in het overtreden van het gebod op zich. Nee. Beide vertrouwen God niet en ze twijfelen aan Gods goedheid, menende dat God hen iets heeft ontzegd waarvan dat zij denken beter te worden. Dus een verkeerd godsbeeld ligt aan de basis van de falende mens. En daarin is Abel nu zo anders dan zijn ouders. Abel die wordt door God bevestigd en een rechtvaardige genoemd, omdat hij juist een gerechtvaardigde houding inneemt ten aanzien van de Heere God. Dat is eigenlijk wat rechtvaardig in beginsel naar de schrift betekent. Een gerechtvaardigde houding. Het juiste beeld van God voor ogen hebben. God erkennen en eren in alle omstandigheden als een zegenende God. En jezelf met volle overgave aan hem toevertrouwen. Al je hoop en je verwachting stellen op Gods onveranderlijke karakter. Dat ligt aan de basis van de juiste relatie met God. En dan ben je pas zoals Abraham, een vriend van God. En om die reden is Abels waardevolle offergave en eerbetoon aan de Schepper God een sprekend voorbeeld voor de gelovigen aan wie dat deze brief oorspronkelijk gericht is. Kijk maar in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 15 en vers 16. Laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers geeft God een welbegaan. Zie je hoe dat deze broeders en zusters opgeroepen worden om, zoals Abel, God aanhoudend te eren door hem welgevallige offers te brengen. Geen dierlijke offers of eerstelingen van de oogst, maar aanhoudende offers van lofprijs en aanbidding. En genereuze offers, zo zien we, van mededeelzaamheid. Ja, offers die hen iets kosten, want offers die hen moeite vergen, dat zijn geen offers, zo leert onze schrift uiteindelijk. En daarom vind ik het zo bijzonder om af te sluiten met dit gedeelte. Ik weet het was een hele stevige boterham vanavond, maar ik hoop dat het wat duidelijk geworden is waarom dat wij zoveel redenen hebben om aanhoudend dankbaarder te zijn dan Abel. Wij zijn samen op weg naar een onwankelbaar koninkrijk, waarvan dat we zeker zijn dat het eraan komt, omdat Jezus nu al zit in de troon. Dat is toch een geweldige hoop, beste mensen, gezien dat wij leven in een wereld waarvan dat het steeds duidelijker wordt dat het oude kleed spoedig opgerold wordt en vernieuwd zal worden. Want nog een korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Amen. Bedankt voor uw aandacht.